Wij waren nog even in Handelingen 17, waar Paulus de hele filosofische problematiek samenvat als antwoord op de vraag van Terlinde: wat doe ik hier in Gods naam? Dat is de titel van een van zijn boeken, hoorde ik net. Antwoord daarop is: opdat zij den Heere zoeken zouden, of ze hem tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van ieder van ons, want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben. Ze verwijzen naar een klassiek gedicht waar ik verder niet op in zal gaan. Paulus doet het tenslotte ook niet. Maar het idee is dat alle leven dat er in de wereld is op zijn minst zijn oorsprong vindt in God, maar eigenlijk ook dat het leven door God onderhouden, in stand gehouden wordt. En dus het levensbeginsel ligt niet vast in eiwitten of wat het maar was, ook alweer volgens de biologen, maar ligt vast in het wezen der Godheid, die immers aan alle mensen geeft, volgens vers 25 hier, het leven en de adem en daarmee alle dingen. En dus heeft hij recht leven te geven, maar hij heeft ook het recht leven te nemen. En dat zou hij ook doen, namelijk. En ver van ons is hij niet. Hij leeft zelfs in ons. Men noemt het ook wel eens de goddelijke vonk in de mens. Ik denk dat je dan last krijgt met de brandweer. Maar ja, ik heb altijd wel moeite met die termen. Maar je kunt je best doen om ze te begrijpen. Dat doen we dan maar. Er is iets goddelijks in de mens, anders zou je namelijk niet bestaan. Maar dat geeft geen enkele garantie voor eeuwig leven, laat staan dat het garantie geeft van dat een mens in wezen goed zou zijn, want de Bijbel zegt dat dat niet het geval is. Maar men zou God zoeken. En dan vers 29, wij dan zijn de Gods geslacht, en zo wordt voor de gelegenheid toch de hele mensheid beschouwd, als Gods geslacht. Wij moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. De apostel zegt, die goden zijn door mensen bedacht en gevergeurzaagd, zeg ik altijd spottend, omdat ik figuurzagen een leuke bezigheid vind voor de mens. Houd je van de straat en al dat soort dingen. Maar zoals gezegd, ik beschouw het ook als een metafoor voor gedachten die een mens heeft. En ook voor het godsbeeld waar de moderne theoloog het over heeft. Die dingen die zijn niet van goud, zilver of van hout of wat het maar was. Inderdaad, je kunt ze niet op de schoorsteenmantel zetten. Maar niettemin, het is mensenwerk. Men heeft het zelf bedacht. Maar God is God omdat hij niet door mensen bedacht is. God is God omdat de mens door hem bedacht is. En hij heeft daar een plan mee. En het plan is dat die oude mens, die inderdaad niet zonder zonde is, integendeel, die in zichzelf nergens voor deugt, dat die oude mens in zoverre goed is dat hij ontvankelijk is voor het woord en het leven Gods, en daarom zou kunnen fungeren als de bakermat, dus is het een goede woord? Nee. Als de draagmoeder dan maar, als de draagmoeder voor nieuw leven en daarmee ook voor een nieuwe schepping. En daarom is een mens bruikbaar. Voor God. Niet de mens in zichzelf als einddoel, hoewel hij dan misschien nog wat beschaafd moet worden, u weet wel, met een schaaf en zo, wat bijgevormd moet worden, maar hij wordt alleen maar gebruikt als draagmoeder, ik ben altijd blij met dat woord, als draagmoeder voor die nieuwe schepping. En als die nieuwe schepping tot stand gekomen is, geboren is, zo u wilt, kan die oude, ook u dus, gewoon verdwijnen. En dat is wat de Bijbel leert. Dus wij zijn hier inderdaad maar heel even. En nog een kleine tijd van zorgen, of hoe de vertaling ook nog maar meer luidde van het klassieke lied. Wij zijn, Romeinen 8 zegt gewoon, wij zijn allen in barensnood eigenlijk. En de hele wereld is in barensnood. Dat is ook de simpele verklaring, maar de enige echte daarmee, van het lijden in de wereld. Dat is een van de traditionele, zo niet dominerende thema's in de filosofie. Het heet het geheim van het lijden. Waarom moet een mens lijden? En een variant daarop is, waarom moet het Joodse volk zoveel lijden? En een antwoord is dan omdat God er een plan mee heeft. Ik moet u zeggen, nee, dat moet zoveel lijden omdat het ongelovig is. En dat is eigenlijk het hele geheim van het lijden. En voor de rest geldt, voor zover er lijden is voor ons als gelovigen, dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is Bijbels. En dat maakt dan dat lijden zelfs zinvol. Volgens de Bijbel. Denk niet dat het mijn woorden zijn. Ik zou er niet opgekomen zijn. En als het wel zo was, zou ik ze niet durven zeggen. Maar ze staan gewoon in de Bijbel. Zo werkt dat feitelijk. Maar goed. God is niet creatie van mensen. De mens is een creatie van God. En zodra een mens zelf gaat filosoferen of theologiseren en zich een godsbeeld creëert en dus gaat onder de titel theoloog. Nee, al of niet gebreveteerd, dat doet er nou weinig toe. Dan heeft hij daarmee God ontkend en zichzelf tot God gemaakt. En als hij daarna echt nog naar iets zoekt, een hogere macht of iemand die verantwoordelijk gesteld kan worden, die is het dan niet meer. Dan heeft men zichzelf verantwoordelijk gemaakt. En dat is de verantwoordelijkheid die men niet dragen kan, ook kennelijk niet. Hiervoor stond trouwens ook al dat God niet een creatie is van de mens, maar er stond trouwens ook dat God niet met mensenhanden kan gediend worden in de zin van dat God wat nodig heeft. God kan met mensenhanden gediend worden, maar God heeft ze niet nodig. Het is andersom. De mens heeft het nodig om te dienen. En dat klinkt als filosofie, maar ik heb het niet bedacht. Dat staat gewoon in de Bijbel. En ik zou niet weten waarom het niet zou passen. De mens heeft iets nodig. En u en ik, wij mensen hebben individueel iets nodig in ons leven waarvoor wij leven. Iets waar we dienstbaar aan zijn. Iets waar we offers voor brengen. Iets waar we onze krachten aan wijden. Iets waar we zelfs voorbereid zijn eventueel zelfs te sterven. Want de mens is geschapen als een dienstknecht. Dat staat in Filippenzen 2 in elk geval. Waar staat dat de Heer Jezus de mensen gelijk geworden is. Namelijk hij is een dienstknecht geworden. Een mens moet namelijk iets hebben om voor te leven. Dat geeft zijn leven inhoud. Maar de vraag is, wat is het dan zo waardevol dat wij er onze levens aan wijden? Dan moet het iets zijn dat hoger is dan onszelf. En dat is God. En God stelt ons in de gelegenheid om hem te dienen. Te zoeken dus. Niet alleen eenmalig, zodat we hem eenmalig vinden, maar zodat we hem ons leven lang kunnen zoeken. Zoeken namelijk om hem te dienen. En dat is waarmee onze levens gevuld zouden worden. En dat is hoogste wijsheid. Sommigen vinden het niet hoog genoeg, niet wijs genoeg, omdat je het in twee zinnen kunt zeggen. Nou ja, lange zinnen dan, maar vooruit. En dan is het ineens niet wetenschappelijk meer. En dan kan ineens iedereen het begrijpen, dus dan is het ook niet wetenschappelijk. En filosofie is een wetenschap omdat niemand er wat van begrijpt. Denk ik dan altijd maar. Maar er staat over die situatie dat Paulus het samenvat en zegt dan, vers 30, niet vers 29, dat de mens zelf een God zou maken, maar andersom, dat God zelf iets maakt en ook zegt wat hij doet. Namelijk, vers 30, God dan, samenvattend, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, dat slaat op de oud-testamentische tijd die inmiddels voorbij is, die God verkondigt inmiddels, nu inmiddels, verkondigt inmiddels aan alle mensen, in alle plaatsen, alom, dat zij zich bekeren tot hem namelijk, sluit aan op Jesaja 55, de mens verlaten zijn weg en keren zich tot de Heer. De mens verlaten zijn eigen gedachten en luisteren naar de gedachten van de Heer zelf die hoger zijn dan de onze. Dat is Jesaja 55. Verkondigt nu, God verkondigt nu aan alle mensen, inclusief de filosofen, dan wel theologen in Athene, dat zij zich bekeren en God doet dat omdat hij een dag gesteld heeft, bepaald heeft, in de, er staat een datum voor, dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem en uiteraard alles wat daarop leeft, rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij geordineerd heeft, dat wil zeggen die hij aangesteld heeft. En God heeft daar verzekering van gedaan. God, dat wil zeggen, God heeft het gedemonstreerd dat hij die man heeft aangesteld. Dewijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. God heeft verzekering gedaan van die man die hij aangesteld heeft. God heeft het dus gedemonstreerd. Feitelijk kun je zeggen, door hem uit de dood op te wekken. Niet dat dat er staat, God heeft die verzekering gedaan, want hij heeft hem uit de dood opgewekt. Heb je dat? Het sluit aan bij talloze andere weggeredeneerde schriftplaatsen, waar staat dat de Heer Jezus de Messias geworden is en gesteld is aan de rechterhand Gods, op grond van en door zijn opstanding en geen dag eerder. Daarvoor was het beloofd. Maar het is gebeurd in zijn opstanding. Men lezen de eerste evangelieprediking in het Nieuwe Testament uitgebreid, namelijk Handelingen 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Here en tot Christus. In zijn opstanding, leest u het maar na. En Handelingen 13, een paar hoofdstukken hiervoor, beschrijft de apostel het uitgebreid, mede aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen waarin dat voorzegd werd. Of het in strijd is met christelijke traditie, weet ik veel, welke traditie, welke christelijke traditie. Het staat in de Bijbel. God heeft die man aangesteld en hij zal de wereld oordelen. En het is definitief, het is gebeurd toen hij hem uit de dood opwekte en tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, gij zijt hogepriester naar de ordening van Melchizedek en zit naar mijn rechterhand. Enzovoorts. En waar iemand vroeg, waar haal je dat nou allemaal vandaan? Zeg, het hele Nieuwe Testament leert niet anders en herhaalt dat en herhaalt dat en herhaalt dat. Aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen. Dus wat in de Bijbel staat, niet wat ik denk dat erin staat, of vind dat erin staat, of dat is niet mijn uitleg, er staat er gewoon zwart op wit en bij herhaling. En dat is wat gepredikt wordt. God doet iets, God heeft iets gedaan en heeft beloofd, zwart op wit, en hij heeft ons zijn woord nagelaten waar zwart op wit uiteengezet wordt wat hij doet. En wie hij is. En het zijn allemaal dingen die wij op geen manier zelf hadden kunnen bedenken. En ook dat weet ik zeker, omdat bovendien de Bijbel dat ook zegt, dat we dat niet zelf hadden kunnen bedenken. Maar dat hadden we ook zelf kunnen bedenken. dat we het zelf niet konden bedenken. God heeft hem uit de dood opgewekt en u weet hoe het dan verder gaat. Dan barsten ze lachen uit en zeggen ze, ja, ja, u hoort nog van ons. Wij zullen u wederom hiervan horen. Dat betekent einde van het gesprek. Misschien later nog eens een keer. Maar het is in werkelijkheid het afkappen van dit was het dan. Want ja, opstanding uit de dood, ja, dat onttrekt zich aan al onze ondervinding. Empirisch onderzoek, u weet wel, proefondervindelijk, leidt niet tot deze gedachte dat God die iemand uit de dood heeft opgewekt. Wij vernemen het. En het wordt ons verteld dat het gebeurd is. En zelfs degenen die er als het ware bij stonden, ontkenden het. Ze zeggen, dat kan niet, er moet een spook zijn. Het is een fantoom. Of ze hebben zijn lichaam weggehaald en ergens anders gelegd. En eigenlijk, dat is in de praktijk, dit is niet ironisch, dit is cynisch. In de praktijk, dat is theologie hoor. In de praktijk. Theologie in de praktijk is, oh ja, heeft God dat gezegd? Jawel, dat heeft hij wel gezegd, maar wij zullen wel uitleggen wat hij bedoeld heeft. Dat is de slang uit de hof. Dat is in de praktijk theologie. Het staat wel in de Bijbel, maar wij weten het beter. Of staat wel in de Bijbel, maar je moet het eerst vertalen naar onze tijd. Je moet begrijpen dat het geschreven is binnen de opvattingen en de bekrompen visie van een mens die nog niet ver genoeg geëvolueerd was, 1000 jaar geleden of langer, 1500 jaar geleden, want verder terug gaat men gewoonlijk niet, enzovoort. En wij weten nu veel beter. En de eerste komst van de Messias was een mislukking, want ja, die discipelen, dat waren maar vissers en boeren. Letterlijk. Ik verzin het niet, echt niet. Letterlijk zo. Maar zijn wederkomst, die wordt nu voorbereid. En nou komt hij echt. De Maitreya. Alleen ja, dan is het de antichrist. Die komt dan in een geleerde wereld die er rijp voor is. En de wereld wordt er langzamerhand rijp voor. Je kan het dagelijks horen, je kan het dagelijks lezen. Het wacht is op iemand die het zaakje regelt en bij elkaar brengt. En de mensheid verenigd onder één regering en onder één godsdienst, enzovoorts. En overleg is het tussen de godsdiensten, omdat het één moet worden. En overleg is het tussen de grootmachten in de wereld, omdat het één moet worden. En in Europa zijn we al heel en ter streek om er één ding van te maken. Dat het zaakje daarbij volkomen op de fles gaat. Ja, dat ziet men niet of wil men niet weten, maar dat is wel zo. Het is meteen het eind van de hele menselijke beschaving. Daar gaat het naartoe, dat zijn de dagen van de antichrist. En dan komt de Heer. En wat leert de geschiedenis dan, aan het eind van de rit? Dat 6000 jaar menselijke wijsheid de mens niet gebracht heeft tot God, de mens niet heeft kunnen verbeteren, de mens niet de waarheid geopenbaard heeft, enzovoorts. Toch? En dat er maar één weg is tot zaligheid, dat is onderwerping aan die ene God die hemel en aarde gemaakt heeft, maar ook in stand houdt. Men leest er overheen, maar het staat in Colossense, alle dingen bestaan tezamen door hem. Het gaat over de tegenwoordige situatie van de schepping als zodanig. Ja. En als men zich aan die God onttrekt en in plaats dan van zichzelf een God ontwerpt, dan wel figuurzaagt, dan maakt men zichzelf tot God. En in het zogeheten christendom van vandaag is dat al lang gebeurd. Want langs filosofische weg is dat al gebeurd via het zogeheten humanisme. Terwijl aan de ene kant de misstanden van de Rooms-Katholieke Kerk aan de kant werden geschoven ter vervanging door het zogenaamde protestantisme, werd het aan de andere kant vervangen door het humanisme en die hebben elkaar gevonden. En tegenwoordig is in christelijke kring menselijkheid en medemenselijkheid enzovoort het hoogste ideaal. Menselijkheid. Jullie weten niet wat de mens is. Anders zou het niet je hoogste ideaal zijn. Het hoogste ideaal is christelijkheid. Te zijn als Christus, om navolger van Christus te zijn en om veranderd te worden naar zijn beeld. Dat is wat de Bijbel leert. En dat is niet menselijkheid, dat is christelijkheid. Niet de mens staat centraal en niet de mens zou gediend worden, welk mens dan ook. Christus zou gediend worden en via hem God zou gediend worden. En dat is het einde van alle filosofie, dus inderdaad. De grootste filosoof, de grootste wijze uit de geschiedenis, is een man die men uit de geschiedenis heeft weggeredeneerd, om die reden waarschijnlijk. Dat was Salomo. Dat is legendarisch verklaard. Maar het is geen legende uiteraard, hè. Het is gewoon historie. Wij vinden die geschiedenissen in, wat Salomo betreft, althans, vinden we in 1 Koningen, waar de man de troon erft over Juda en Israël. Ik vind het altijd prachtig, ook leuk om te zeggen, zo in het voorbijgaan. 1 Koningen. Salomo werd koning over Juda en Israël, zodat u weer weet dat het Joodse volk niet hetzelfde is als Israël. In ieder geval niet altijd. Maar daar hebben we het alles over gehad, niet zo lang geleden, in deze plaats. Maar ik neem u mee naar 1 Koningen 3... Want in 1 Koningen 2 komt dan Salomo op de troon. En nog zo het een en ander. En 1 Koningen 3 begint dan met, ik lees hem toch maar even mee, in vers 1 met: Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte. Namelijk, hij nam de dochter van Farao en bracht ze in de stad Davids, totdat hij voleind zou hebben het bouwen van zijn huis en het huis des Heer, de tempel namelijk, en de muur van Jeruzalem rondom. Maar hij werd koning en trouwde met de dochter van Farao. En zult u zeggen, wat maakt het ons uit? Want de man had uiteindelijk 300 vrouwen en 700 bijvrouwen, zodat de man geen enkele behoefte had om nog vreemd te gaan. Ja. Maar ja, doe maar weer. Maar dan moet u natuurlijk wel even begrijpen wat er werkelijk gebeurt. Wat er werkelijk gebeurt is dat zodra Salomo op de troon komt, de troon van zijn vader David, wordt hij als zodanig erkend en geëerd door de farao uit Egypte. Wordt er dus een verbond gesloten tussen Israël, het rijk van Salomo, of het rijk waaraan Salomo aan het hoofd staat sinds net. En er wordt een verbond gesloten met Egypte en daarom krijgt Salomo dus een dochter van de farao tot vrouw. Dat hoort bij het contract, zo ging dat. Eeuwen en duizenden jaar lang ging dat zo in die kringen. Dat om te beginnen. En ik zeg dat omdat Salomo in het algemeen onderschat wordt. Hij stond aan het hoofd van dat rijk van Israël, maar hij stond samen en naast dat rijk van die farao, naast het Egyptische rijk dus. En dan heb je al een aardig rijk. En wij komen trouwens ook nog tegen, ach misschien niet, maar ik dacht het wel, wij komen ook nog tegen dat hij een verbond had met de noordelijke buren, met Hiram, de koning van, wat het was, Tyrus. En dus dat er in die dagen van Salomo een groot wereldrijk bestond. Eigenlijk, het was maar heel kort, maar het was het grootste dat ooit bestaan heeft, aller tijden. Dat van Israël met Egypte enerzijds en met het rijk dat wij kennen als het Fenicische anderzijds. Maar het moet ook duidelijk zijn dat Salomo aan het hoofd van dat rijk stond. volgens de Bijbel. En dat wij Salomo als koning in de geschiedenis niet tegenkomen, komt omdat we hem als Bijbelse figuur uit de geschiedenis hebben weggeredeneerd onder het motto: de Bijbel is geen geschiedenisboek. En dus kennen we alleen nog het rijk van de Foeniciërs die de hele wereld bevoeren en handel dreven overal ter wereld waar het maar was. En zeggen, en Salomo stond aan het hoofd van een koninkrijkje van schaapherders daarin. En we weten eigenlijk niet of hij wel echt bestaan heeft. Terwijl in werkelijkheid hij de grote koning was van het grootste wereldrijk ooit tot op heden. Hij wordt onderschat. En niet zo'n klein beetje ook. Daarom vertel ik dat er maar even bij. Hè? En dan lees ik verder. Salomo had de Heer lief, vers 3, wandelend in de inzettingen van zijn vader David. Alleen offerde hij en rookte op de hoogte. En de koning ging naar Gibeon om al daar te offeren, omdat die hoogte groot was. 1000 brandofferen offerde Salomo op dat altaar. En daarmee diende hij de Heer. Althans, daarmee drukte hij zijn onderdanigheid uit aan de Heer. En dan staat er in vers 5 te Gibeon, deze plaats dus, terwijl hij hier offerde, verscheen de Heere aan Salomo in een droom des nachts en God zeide: begeer wat ik u geven zal. Nee, ik aarzel wat, omdat ik me afvraag, moet ik op die droom ook nog in? Het was een droom. En ik roep altijd meteen, als het dromen zijn, dan komt die zo vaak voor in de Bijbel hoor, heus niet. Nee, echt niet. Ja, als iemand Jozef heet, dan droomt hij. Maar dan heb je het ongeveer wel gehad. Dan heb je nog Farao en Nebukadnezar en grote koningen zijn het dan. Of een Jozef. En hier is het Salomo en hij droomt. En als het in een droom komt, dan heeft het altijd van doen met onze tegenwoordige bedeling. En zeg ik nu in 3 woorden voor degenen die het later zelf uitzoeken. Meer ook niet. Dan gaat het over onze bedeling en hier gaat het over wijsheid in de volgende verse. En de wijsheid Gods bestaat in verborgenheid en het hoogtepunt, of moet je zeggen dieptepunt. Het hoogtepunt, de diepe wijsheid Gods bestaat uit zijn tegenwoordige werk. Als Paulus uitlegt hoe dat werk van God in onze tegenwoordige dagen eruit ziet, wat God doet, dat legt hij uit in Romeinen 9 tot en met 11. Dan eindigt hij met: o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Waarbij hij dus zegt, we hadden het nooit zelf kunnen bedenken, maar hij heeft het over de wijsheid Gods. En later in 1 Korinther 2 zegt hij, het is wijsheid Gods bestaande in verborgenheid welke bedekt was enzovoorts. En in Colossenzen staat Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En weer 1 Korinther 1. Christus die ons geworden is wijsheid van God. Als het over wijsheid gaat, gaat het vooral in hoogste instantie over onze tegenwoordige bedeling. Omdat het dat deel van het werk Gods is wat het minst naspeurbaar is. Wij kunnen het alleen kennen vanuit de Bijbel. En een grote bewondering voor hebben. Nou ja, als we oprechte gelovigen zijn, als dat wat minder is, dan wordt het gewoonlijk tegengesproken. Juist dan, omdat het zo ver bij de mens vandaan ligt en zo onvoorstelbaar lijkt. Hè? Dat God die gemeente roept van eerstgeborenen met een hemelse bestemming en u en mij als verloren zondaren maakt tot koningen en priesters voor alle eeuwigheid. En niet in de laatste plaats. En dat hij dat werk dan ook nog doet uit Israël, maar niet uit de Joden. Niet uit de 2 stammen, maar uit de 10 stammen van Israël. Uit het volk waarvan de wereld denkt dat het niet bestaat. Terwijl het in werkelijkheid de eeuwen door het machtigste volk altijd geweest is op aarde. Tot vandaag. En daaruit maakt hij zijn gemeente van eerstgeborenen. Ga er maar aan staan. Ik werk een werk in uw dagen, het welk gij niet zult geloven, indien het u iemand verhaalt. Maar goed, de Heer verschijnt in een droom. U bent gewaarschuwd, het gaat over wijsheid, hè? En daarna moet ik zeggen dat deze Salomo natuurlijk, ik hoop dat u dat begrijpt, een type is van Christus die echt het grootste wereldrijk zal hebben op aarde dat ooit geweest is en dat ooit zijn zal. En niet maar heel kort, maar 1000 jaar. Ja. En daar staat, en Salomo zeide vers 6, gij hebt aan uw knecht David, is vers 5 nog, de Heer verscheen in een droom des nachts en God zei, begeer wat ik u geven zal. Meestal is dat de vee die er komt, maar hier is het. En dan mag je 3 wensen doen. Maar hier verschijnt God en zegt, je mag 1 wens doen. Tegen Salomo. En Salomo zei, gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in waarheid en in gerechtigheid en in oprechtheid des harten met u. En gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt, een zoon. Ik dus, zegt Salomo, hè? Gij hebt hem gegeven, een zoon, dat God belooft namelijk. Een zoon die na u komen zal, want ik zal uw huis bevestigen tot in eeuwigheid. En Salomo zegt, ik ben die zoon, u hebt die woord gehouden. Ja. Zittende op zijn troon, de troon van David, als ten deze dagen. Nu dan, Heere Jehovah, mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. En ik ben een klein jongeling. Ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. Ik weet me niet te gedragen, betekent dat. Ik weet niet wat ik moet doen of laten. U weet wel, dat is de vraag. Wat is wijsheid? Zal ik naar binnen gaan of zal ik naar buiten gaan? Ik weet het niet. Maar ik ben koning geworden, zegt Salomo. En u hebt mij koning gemaakt en ik weet er geen raad mee. Wat denkt u dat iemand nou gaat vragen aan de Heer? En uw knecht is in het midden van uw volk dat gij verkoren hebt, notabene. Het is het volk des Heren ook nog. Een groot volk, het welk niet kan geteld, mocht gerekend worden vanwege de menigte. In alle geschiedenisboeken, alle bijbelcommentaren die ik ken, staat, was maar een klein volkje van schaapherders, van nomaden, een paar van die stammen, weet u wel, van Israël, die elkaar dan ook nog naar het leven stonden, enzovoort. En je vindt het in de geschiedenis de sporen niet eens van terug, en in de archeologie. En Salomo zegt, het is een volk wat niet geteld of gerekend kan worden vanwege de menigte. En dat is precies wat God aan Abraham, Isaac, Jacob beloofd had. En Ephraim en Manasse. Toch? In zo'n volk is het nu nog steeds hoor, overigens. Ja, ja, zo'n groot volk. Vooral in onze dagen. In het laatst der dagen, met de uitdrukking uit Genesis 49, waar gesproken wordt over de situatie van de stammen Israëls in de laatste dagen. Dat zijn onze dagen namelijk. Daarover gaat het. Zeg het er maar even bij. Je zal maar, ik ben niks jaloers op iemand als koning Willem-Alexander. En dat, die heeft nog maar zo'n klein landje. En eigenlijk draagt hij nog geen verantwoordelijkheid, want dat draagt de minister. Ja, maar je zal maar in de oudheid koning worden. Van Gods wegen aangesteld ook nog, want zo zegt Salomo dat. Over zo'n verschrikkelijke menigte van volken, dat is nog het eigendom des Heren, het uitverkoren volk, en dan moet je dan koning van worden. Terwijl ik me Salomo toch altijd heb voorgesteld als Kareltje. Ken u Kareltje? Dat is het beste jongetje van de klas, die met dat brilletje. En die op alle vragen altijd een antwoord weet. En die het lievelingetje is van de meester, want hij is de beste jongen van de klas. Zo'n boekenwurm. Zo iemand die die studeert, zo'n kamergeleerde in spe enzovoorts. En die moet dan zo'n verzameling volk een wereldrijk besturen, want het was toen al een wereldrijk, toen Salomo het erfde. Jazeker, want het is ontstaan en samengevoegd in de dagen van David. Die ook al een verbond had met die koning Hiram, zijnde de koning van Tyrus en dus een Fenicische koning. Maar Hiram was ondergeschikt aan David, want Hiram bouwde David een paleis op zijn kosten. Heb u dat ooit in de Bijbel gelezen? Ik weet niet of hij geen dochters had om uit te huwelijken, maar toen David koning werd over Juda en Israël, toen was Hiram, de koning van de noorderburen, was de eerste om hem geluk te wensen en hem hout en goud en wat het allemaal was te sturen en personeel om zijn paleis te bouwen. Kreeg hij cadeau. Ze moesten ook wel, want Tyrus en Sidon en al die andere zogenaamd Fenicische steden, die hadden maar een klein strookje land aan de kust. Tegen de duinen, denk ik altijd. Nou, het was de Libanon, maar toen maar weer. Een smal strookje land waar ze niet van konden leven enzovoort. Dus ze hadden voor hun voedsel, hadden ze Israël nodig. Want Israël was altijd een graanproducent en voerde dat, staat in de Bijbel, voerde dat uit. Met name naar die noordelijke steden daar. En Israël is altijd graanleverancier gebleven. Tot in onze dagen. En daaraan herken je het volk dus ook. Het is ook symboliek trouwens, maar dat ga ik u nou niet vertellen. Maar het is een groot volk dat over de hele wereld voer. Ja. En die Salomo wat daar kon, het valt hem zo in zijn schoot. En dan zegt hij, je mag één wens doen. Nou, als Salomo niet zo verstandig geweest was al, van huis uit, dan zou hij gewenst hebben een ander in mijn plaats. Laat die Adonia maar, die moest toch zo nodig? Of wie het maar was. Absalom had ook nog gekund, maar ja, die was al dood. Een ander in mijn plaats. Graag. Maar hij was een heel verstandig man. Was zich bewust dat de Heer hem had aangesteld. En dan zeg je niet tegen de Heer, stuur maar een ander in mijn plaats. Trouwens, dat was allemaal al eens geweest vroeger in de geschiedenis, dus dat kan je dan ook niet meer maken. En dus, wat kon hij nog zeggen? En hij zei, vers 9, geef dan, want u hebt het zo geregeld, u hebt dit volk zo groot gemaakt, waren uw beloften enzovoort. U hebt dit koningshuis, deze monarchie ingesteld, u hebt mij op de troon gezet. Nou, zit ik ermee, koning over uw volk. Geef dan, als ik een wens mag doen, geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten. Hij beschouwde zich als richter. Dus dat woord uit het boek Richteren, weet je wel. De Safat, de Sufeten, de richteren. Om uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende. Als ik me goed herinner, heeft men hier één woord twee keer vertaald, want dat woord verstandig zijn of verstand of zoiets betekent namelijk in werkelijkheid onderscheid kunnen maken. Dingen kunnen onderscheiden, heet dat. Dingen uiteen kunnen houden. Weet u waarom wij zoveel problemen in het leven hebben? Omdat we de dingen niet uit elkaar kunnen houden. En terwijl we met de ene zaak bezig zijn, betrekken we de andere in die er niks mee te maken heeft en die zou je er buiten moeten laten. We gooien het zaakje door elkaar. Dan heb je ze dus niet op een rijtje, heet dat in een klassieke Nederlandse term. Dan hoort u het ook eens van een ander. De bedoeling is dat je dingen kunt uit elkaar houden. En dat is verstandig zijn. In het Nieuwe Testament heet het, gij onderzoekt de dingen die verschillen. En toen waren er een paar mensen die de uitdrukking niet begrepen en denken dat we nou vervolgens overal in de Bijbel verschil moeten zoeken waar we het niet in één oogopslag zien. En zo krijg je dus mensen die ineens 3 intochten in Jeruzalem vinden en 5 tempelreinigingen en dat soort dingen meer. Omdat de verschillende verslagen daarvan een woord verschillend hebben of een letter verschillend of verschillende volgorde in het verslag. Dan zeggen ze, dan was er een andere gelegenheid. Dat is ultradispensationalisme, dat komt hieruit voort. Die kennen die term ook. Je moet onderzoeken de dingen die verschillen. Maar men begrijpt niet dat dat hele woord verschil maken en verschil zien hetzelfde is als verstandig zijn. En zo wordt het in de Statenvertaling ook vertaald. En als de vertalers denken dat dat niet voldoende is, dan vertalen ze met verstandelijk onderscheidende. Maar het is één ding. Tussen goed en kwaad, dat wil zeggen tussen wat je wel en niet mag, niet zou doen. Daar heb je wijsheid voor nodig. Niet de theorie over wat goed en kwaad is, maar daar ook inderdaad mee kunnen leven. Dat kunnen uitwerken in de praktijk. En het probleem van de filosofen en van de ethici is, en van de wetgeleerden dus, want dat zijn ethici, is dat ze ons weliswaar weten te vertellen wat we doen moeten en wat we laten moeten. Maar u en ik, wij kunnen dat niet. En zij ook niet. Dat is wel leuk bedacht, maar in de praktijk van het leven werkt het zo niet. En dat is het probleem van al die lui die wetten maken. Godsdienstige of maatschappelijke wetten. De overheid in Den Haag bedoel ik. Ze kunnen wel wetten maken, maar in de praktijk werkt het zo niet. Het is altijd gecompliceerder en er zijn altijd omstandigheden waarin die wetten niet toepasbaar zijn. Hebben we ook een uitdrukking voor, heb ik ook niet bedacht. Dat is nood breekt wet. Met de variant nood leert bidden. Want als je de wet breekt, dan ben je aan gebed toe, denk ik wel eens, maar vooruit maar. Nood breekt wet. Dat kan niet. En er zitten allerlei mensen, die zitten achter die bureaus of achter computers tegenwoordig, structuren uit te denken, organisatiestructuren, in werkelijkheid, in essentie, het is wet. Het zijn voorschriften en ze begrijpen niet dat er in de praktijk niet mee te leven valt. Dat zegt de Bijbel trouwens ook. De Bijbel zegt glashard, wees niet al te rechtvaardig. Het was trouwens ook Salomo die het zei in Prediker. Wees niet al te rechtvaardig, waarom zoudt gij verderf over u brengen? Want als je strak houdt aan de regels, breng je verderf over jezelf. Het is niet altijd verstandig om zich eraan te houden. Ja, staat gewoon in de Bijbel hoor. Nou goed. Geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zal dit uw zwaar volk kunnen besturen, kunnen richten? Want het is me toch een volk, zeg, om dat te besturen. Toen zei iemand, ja, dat is zo met het Joodse volk. Ik zei, nee, we hebben het hier over 13 stammen van Israël, hoor. Ja, 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 we hebben het ook over ons, in het algemeen gesproken. Over die menigte, enzovoorts. Over de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, of wat je maar horen wil. Want er zijn er wel 100 van die termen voor, in de praktijk. Dat is niet zo makkelijk te besturen. En sommigen vertragen elkaar ook helemaal niet, al zijn het broedervolken. En het een moet zus bestuurd worden, het ander moet zo bestuurd worden. En het ene kind heeft dit nodig en het andere kind juist niet. Die moet weer wat anders hebben. Ga er maar aan staan. En er zijn er altijd die zeggen, ja, maar wij weten hoe het moet. Het zou zus moeten, het zou zo moeten. En vandaar steeds die verschuiving en vandaar het dilemma van altijd weer die verkiezingen. En weer een andere regering, die gaat weer die kant op en dan gaat het niet goed. En dan moeten we weer de andere kant op. Gaat vanzelf heen, hè, weer. Hoe zacht glijdt ons bootje en soms is het een storm enzovoort. En zo is het menselijk bedrijf, want er zijn geen beginselen die universeel toepasbaar zijn op de omstandigheden en leefwijze van de mens. Zoals de man zei, dat was Collins, die zei, als je Ephraim hebt, Ephraim, dat zijn de Britten, die wonen graag op een kluitje. Ze willen wel een groot rijk, maar daarvoor vestigen ze koloniën. En ze vormden ooit het grootste rijk, feitelijk. Dat zit in het verlengde van wat ik u er straks vertelde, maar daar gaat het nou niet om. Maar gaat erom wat u zei. Dus Ephraim, die had ook maar een klein stukje grond in Israël. Al werd het geacht de grootste en de belangrijkste stam veruit te zijn in Israël. Maar die hadden maar een klein stukje grond. Maar die woonden graag gezellig dicht bij elkaar en opgepakt. En daarna gaan ze van huis, met die basis gaan ze erop uit. En vestigen over de hele wereld kolonies. Dat zijn de Britten, dat is Ephraim. Heb je nou Manasse, dat is zijn broer. Dat is die andere eerstgeborene. Ephraim en Manasse uit Jozef. Heb je nou zijn broers Manasse? Die vind je terug in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Die willen wide open spaces. Die willen niet bij elkaar wonen. De buren een paar mijl verderop is dichtbij genoeg. Ze moeten ruimte om zich heen hebben. En Manasse was kleiner dan Ephraim in Bijbelse tijd al. Maar Manasse had zelfs twee grote grondgebieden. Eén links, één westelijk van de Jordaan en één oostelijk van de Jordaan. Hielden van de wide open spaces. En toen ze in de ballingschap verdwenen, vertrokken ze meteen uit de ballingschap weer naar het noorden. En vestigden zich oostelijk van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. En dat waren de Skieten. Daar kennen we ze van. En die leefden op die grote tundra's daar. In de ruimte. Wide open spaces. En dan gingen ze met die karavanen, met wagens. Hoe heette die dingen? Huifkarren. Covered wagons in het Amerikaans. Reisden ze van oost naar west. Europa. En daarna van oost naar west. In Amerika. En dat is how the west was man. Daar heb je Manasse. Dat is een andere man. En die twee verdragen elkaar niet. Ephraim lekker bij elkaar. En monarchaal, monarchistisch heet dat. Dus die willen wel een koning, die hebben ze nog steeds. Dat is een heel lange traditie waar we het nou niet verder over zullen hebben. En die anderen met die wide open spaces, die leven liever op zichzelf dan Manasse. Die hebben niks met een koning. Dat zijn republikeinen per definitie. We zijn verschillend en ze zijn het nog. En je zal ze maar moeten besturen. In één rijk. En zo, ik had ook een ander voorbeeld kunnen nemen. Iets dichter bij huis. Maar dan leer je wat minder Bijbelse waarheid tegelijkertijd. Dan moet ik het hebben over Nederland. Benoordende rivieren en bezuidende rivieren. Die zitten wel bij elkaar in één koninkrijk. Dat is een ellende, jongens. Heel ander volk daar beneden, hoor. Echt wel. Ze praten anders, maar het is ook echt heel ander volk. Maar ze zitten wel in één rijk. En als dat er dichtbij komt, nemen we iets verder. Dan heb je Nederland en België. Het heeft ooit bij elkaar gezeten, ook in één koninkrijk. Maar dat komt van geen kant. En dat kan nog niet. Gaat ook niet gebeuren. En nog een ander voorbeeld, iets verder vanuit. De Belgen, er bestaan helemaal geen Belgen, dat weet u toch? Je hebt Vlamingen en je hebt Walen. Die staan verder van elkaar af dan Engeland en Amerika, hoor. Want die hebben nog een gemeenschappelijke taal. Waardoor ze gescheiden worden. Iets moeilijker. Maar de Belgen, die zijn twee talen. En u weet het, de Vlamingen verrekken het om Frans te spreken, Waals. En de Walen, die verrekken het om Nederlands te spreken. Toch? Ja, er zijn twee totaal verschillende dingen. Dus ze moeten bij elkaar. En Salomo was geconfronteerd met 13 van die stammen van Israël. En hij moest ze regeren. En toen zei hij in zijn gebed, o Heer, zie neer. Die heb ik van een dichter, deze uitdrukking. Maar goed. Maar zoiets was het, hè. Geef dan uw knecht, want wie zal dit uw zwaar volk kunnen richten? En er staat er, die zaak nu was goed in de ogen des Heren dat Salomo deze zaak begeerd had, vers 10. En God zei tot hem, daarom dat gij deze zaak begeerd hebt en niet begeerd hebt voor u vele dagen, nog voor u begeerd hebt rijkdom, nog begeerd hebt beziel uw vijanden, maar hebt begeerd verstand voor u om gerechtszaken te horen, zie, ik heb gedaan naar uw woorden. Zie, ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uw gelijke voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet opstaan zal. En ik zeg het gewoon na, hij is de wijste man geweest ooit op aarde. Of ik een uitzondering moet maken voor de Heer Jezus? Ja, dat weet ik niet. Dat lees ik in de Bijbel niet, dus dat maak ik ook maar niet. Er staat meer dan Salomo is hier. Ja, laten we aannemen dat dat dan over zijn wijsheid ging. Maar Salomo, maar zoals die hier staat, er is geen gelijke geweest voor u en er zal na u ook niet opstaan. Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb ik u gegeven bij de rijkdom en eer enzovoorts. En ik ben van mening dat die dingen die je erbij kreeg, die krijg je er altijd bij je wijsheid. Dat beschouw ik als regel. Een wijs man komt redelijk voorspoedig door zijn leven. Een wijs mens. Iemand die wijs is, weet met de omstandigheden te leven. En weet daarin zijn weg te vinden. En dat is voor de persoon in kwestie gunstig. Nee, dat je daarna toch dood kunt gereden worden als je onder lijn 13 loopt, dat weet ik ook wel. En als je stom met vuurwerk omgaat, maar heb je het alweer, dan ben je niet wijs natuurlijk. Dus, nee, dat is een vast gegeven. En vandaar die wijsheid. Hoe weet ik gevaren te vermijden? Of hoe weet ik die gevaren niet te vermijden, maar wel te trotseren? En te overleven. Over dat soort dingen gaat het. En later wordt dit ook toegelicht, deze wijsheid. Want we lezen in vers, even kijken. In 1 Koningen 4 is dat, net het volgende hoofdstuk. In 1 Koningen 4 lezen we een heleboel over Salomo. Maar ik lees vanaf vers 29... En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten. Dan was hij ruim denkend. Dat betekent in ieder geval dat hij ook kon denken buiten het vierkantje. Ja, mensen, er zijn termen die ik niet kan uitleggen vandaag zo snel hoor. Maar zo heet dat. Het is een redelijk bekende term. Ja. Betekent dat je oplossing voor problemen moet vinden dikwijls buiten het kader waarbinnen je de oplossing zoekt. Dat is buiten het vierkantje denken heet dat. Dat kan een ander u wel uitleggen hier denk ik. Vervolgens maar ruim hart. Ja. Veel verstand en een wijd begrip. Ik ben natuurlijk conservatief, dat weet u. Maar intelligentie, grote intelligentie heeft altijd van doen met veelzijdigheid. Met ruim kunnen denken. Van niet veel weten van één ding, maar weten van vele dingen. En dus vele kanten op kunnen. Veel dingen kunnen overzien. Ik heb het zo gauw niet bij de hand, maar een van die woorden voor verstand of voor wijsheid in het Oude Testament betekent letterlijk rondomziende. En het wordt vertaald met verstandig. Dus je niet alleen maar één kant op kijkt, dat is de bekende kwestie met de oogkleppen. Maar dat je rondom zit en alle aspecten van het leven van de wereld kunt betrekken en waarneemt en ervan weet en kunt combineren enzovoorts. Daar gaat het over. God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten gelijk zand dat aan de oever der zee is. Dat is weer, dat kan niet geteld worden. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten. En wij horen, want het is net kerstfeest weer geweest, dat wijsheid, ja, dat komt uit het oosten. Dat waren de wijzen van Babel. En misschien waren die wijzen uit het oosten. Het is net drie koningen geweest, toch? Afgelopen maandag. Misschien kwamen die wijzen uit het oosten wel uit Babel en waren het nog wel leerlingen van leerlingen van leerlingen van leerlingen van leerlingen van Daniel. Want het was toch een van de wijzen aan het hof van Nebukadnezar. Nou ja, dat soort verhalen krijgt u dan. De wijzen komen uit het oosten. Maar waar Salomo staat, hij was dus, zijn wijsheid was groter dan al die van het oosten. En dan van alle wijsheid der Egyptenaren, want er bestaat trouwens ook nog een theorie dat wijsheid afkomstig is uit Egypte en vandaag geëxporteerd is naar het oosten, naar Mesopotamië. Hoewel er ook zijn dan die zeggen, ja, er is een verband tussen het licht andersom. Het was eerst in Mesopotamië en toen ging het naar Egypte. Weet ik veel. Dat soort dingen. Maar in ieder geval de oudheid. En ik denk dat dat het eerst is wat bedoeld werd. Wordt de oudheid. Dat is Mesopotamië, zeg maar Babel. Of Egypte. De oude wijzen. Maar Salomo was... Salomo's wijsheid was groter dan de wijsheid van al die van het oosten en alle wijsheid der Egyptenaren. Ja, hij was zelfs wijzer dan alle mensen. Bijvoorbeeld, hij was ook wijzer dan Ethan, de Ezraïet, kennen jullie? Hè? Huh? Ken je toch al de Bijbelse geschiedenis? Of, nee, nou doe ik vervelend. Daar hebben we nooit van gehoord. Ethan... En Heman. En Galkol. Ken je Galkol nog? En Darda. Dat zijn allemaal kleinzonen van Juda. Ken je Peres en Zera dan nog? Even gauw, hè. Genesis 38. Heel gedoe, dat moet je 3 keer lezen, want die familieverhoudingen, dat is moeilijk te onthouden hoe dat precies zit. Maar uiteindelijk krijgt Juda, aan wie de scepter beloofd is, althans hem is beloofd dat hij die scepter zou houden. Nou ja, dat wordt hem beloofd in ieder geval. En dat de scepter van Juda niet zou wijken, dan moet hij wel nageslacht hebben. En dat krijgt hij ook via een tweeling en die heeft hij verwekt bij zijn schoondochter. Die overigens weduwe was, maar het is heel ingewikkeld in ieder geval. Dus de kinderen zeiden tegen hun opa, zeiden ze dag pa. Of tegen hun pa, zeiden ze dag opa, dat weet ik. Maar zoiets, het is ingewikkeld, dat ga ik u nou niet uitleggen. Dat kan trouwens niet eens zo snel. Maar hij kreeg 2 zonen. En die 2 konden het niet eens worden over de volgorde, hetgeen in de familie gebruikelijk was. Het was wel een tweeling, maar de vraag was wie van de 2 was de eerstgeborene. En dat weten we tot vandaag ook nog niet. Zoek het maar uit, dat weten we niet. En die tweeling heette Peres en Zera. En uit Peres, bijgenaamd Fares, in het Grieks wordt uiteindelijk David geboren. Na een generatie of 3, 4, wat er maar tussen zat. Er wordt David uitgeboren. Die stamt uit Juda. En hij stamt uit Peres. En anders lees je het na in Matthäus 1, daar staat het keurig. Juda gewoon Fares en Fares gewoon Hezron. En Hezron gewoon wie het maar was. En dan krijg je Boas. En dan, getrouwd met Rut. En die krijgen dan Obed en Izii en dan David. Dat is het rijtje ongeveer, hè. Dat is Peres. Maar die andere, die Zera, daar hoor je in de praktijk nooit meer wat van die tweeling. Uit Peres komt David en het Davidische koningshuisvoet. En Zera verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. Maar er wordt wel verteld dat hij zonen had. Namelijk Ethan, de Ezraïet. De zoon van Zera betekent dat gewoon hoor. En Heman en Galko en Darda. En wie het nazoekt, kijkt u maar na. Het staat in 1 Kronieken 2. Daar heten ze... De zonen van Zera waren, 1 Kronieken 2 vers 6, ik zoek hem niet op, want ik heb geen tijd, hè. 1 Kronieken 2 vers 6. De zonen van Zera waren Zimri, die verdwijnt ook echt van het toneel, Ethan, Heman, Galko en Dara. En hier in 1 Koningen 4 vers 31 worden zij genoemd. Ethan, Heman, Galko en Darda. In plaats van Dara is het hier Darda. Maar het is kennelijk dezelfde. En ze worden hier genoemd zonen van Mahol. Ja, dat kan nog wel wezen, maar het betekent gewoon dat ze kunstenaars waren. Zo, u weet toch wat zonen van... wat zal ik eens noemen? Zonen van Tubal-Cain betekent? Dat waren de smeden. Zonen van Jubal? Ja, die waren niet door Jubal verwekt, maar het waren gewoon zijn leerlingen. En de zoon des verderfs? Oh, die is wel iets moeilijker. En nou een zoon van Mahol, maar Mahol staat voor de muze. Dat wil zeggen voor muziek, zang en dans, maar daarmee voor alle kunstvormen. De muze heet dat in min of meer Nederlands. En er staat dus gewoon dat het wetenschappers waren, want dat is de muze. Het zijn creatieve mensen. En wetenschappers zijn creatieve mensen. Niet omdat ze dingen uitvinden zozeer, maar omdat ze in staat zijn om de beschikbare dingen, informatie in de eerste plaats, met elkaar te combineren en daar een product uit te maken. Zeg ik het nu duidelijk genoeg? Dat kan fysiek met stoffen, maar het kan ook met informatie die je hebt en die combineren, daar conclusies uit trekken. Dat is creatief werk. In Amerika, bij een beetje wetenschap, word je Master of Arts. Nee, dan word je niet arts. Dan word je Master of Arts. Dat is letterlijk vertaald meester der kunsten. Maar het gaat echt over gewoon wetenschap, hoor. Vakwerk. Maar het heet arts. In die taal ligt dat nog vast. Het is niet maar kunde, het is kunst. Het heeft met creativiteit te maken. Niet met, ja, natuurlijk begint met kunnen nazeggen en opdreunen wat je geleerd hebt en wat anderen je verteld hebben, maar je bent pas echt een meester als je de informatie die je tot je beschikking hebt kunt verwerken tot conclusies of tot een product of wat het maar is. En daar gaat het over. Hè? En dat zijn die lui. Dus dat Mahol had gewoon vertaald moeten worden. Want het zijn zonen van Zera. Via de vergelijking met 1 Kronieken 2 vers 6. Deze mensen die hier genoemd worden, zonen van Zera, worden dus geacht grote wijzen geweest te zijn. 400 jaar of zoiets, we kijken niet op een eeuw, voor Salomo al. En wat weten we van die lui? Alleen maar wat hier staat, namelijk dat ze grote wijzen waren in de wereld. En zo beroemd, kennelijk, om ze hier te noemen en te zeggen, Salomo was wijzer dan Jan, Piet en Klaas. Maar als je niet weet wie Jan, Piet en Klaas zijn, waarom moet je dan zeggen, was wijzer dan Jan, Piet en Klaas? Met andere woorden, dit waren beroemde lui. Komen ze dan ook tegen op de bladzijde van de geschiedenis? Nou, ze waren zonen van Zera. En Zera betekent verstrooien. Dus dat die lui verstrooid zijn geworden, dat is zo vreemd niet. En wat je dan vindt, is, ik moet het even wel goed zeggen natuurlijk, je vindt Darda, vind je terug in de geschiedenis als de stichter van Troje. Het gebied daar heet nog de Dardanellen, is nog het Darda genoemd. Troje. U zegt, ik dacht dat het een Griekse stad was. Ja, het is maar wat je eronder verstaat, maar het is gesticht door Darda. Uit Juda. Ze wilt, gesticht door Joden dus. Nee, de man is er gewoon vandoor gegaan en heeft zich met wat gevolgen en familie en verwanten, Israëlieten, dus is hij vanuit Egypte waarschijnlijk al, want ik ga er liever niet dieper op in, is hij vanuit Egypte, vanuit de slavernij al weggegaan en heeft zich aan de andere kant, aan het noorden, gemeld. Gaan we vanuit Egypte op scheep en gaan we naar het noorden en dan kom je in wat wij Griekenland noemen terecht. En daar in Klein-Azië, Turkije, wat het maar was. En daar hebben ze Troje gevestigd, ja. Dada is bekend uit de geschiedenis als de stichter van Troje. Is dat deze Dada? Ja, we kennen geen andere, dus dat moet hem wel zijn. Hebben jullie dat nog? Dat wil zeggen een soort koning uit Juda, maar niet uit de lijn van David. En kennelijk een wijs man, volgens de Bijbel. Al was hij al, al kun je zeggen, hij was wijs genoeg om niet de slavernij uit te dienen en achter Mozes aan te gaan om alsnog in de slavernij van de wet terecht te komen. Hij ging er gewoon vandoor. Per schip. Heb u die? Dat is Darda. En ik heb er nog wel een voor u. Want Galkol, de wereld is klein. Galkol kennen wij ook, maar dan moet u wel weten dat in verschillende talen en tongvallen de R en de L verwisseld worden. Het zijn verwisselbare letters. Dat komt omdat het labialen zijn. Dat zijn tongletters, die moet je maken met de tong. En maak met de tong nou eens een letter, dan kom je ongeveer bij de L terecht. En als je hem dan nog laat ratelen, dan krijg je een R. En als je de R niet kunt zeggen, dan wordt het een L. Legendarisch bij ons in de familie is die van mijn zuster hier aanwezig. Die vroeger als kind zei, ik heet Luli, want ik kan de L niet zeggen. Toch? En mijn schoondochter zal ik niet als voorbeeld nemen. Maar goed, dat gebeurt. Dat is een vastgegeven. En Galkol, of Kalkol, hoe je het maar uitspreekt, Kalkol, is geworden tot Karkar, dat begrijpt u. En zo kwam het tot ons als Kreekrops. K-R-K-R in plaats van K-L-K-L. Kreekrops. En kreekrops, zoek het maar op uw Google. Kreekrops is bekend als de stichter van... Niemand? Athene. Dank u, Athene. En Athene is bekend als de stad der filosofie. En waar hebben we het over? 500 voor Christus, nee, 1500 voor Christus. Nou, 1400 dan. Oké, 1300 dan, maakt me niet uit, want het kijkt niet op een eeuwtje. Maar even nog voor Salomo. En Athene als stad der filosofie, dat is niet van het ene moment op het andere. Daar zit de historie achter. Dat was die stad van Kalkol uit de Bijbel, Galkol, net hoe je het uit wil spreken, die genoemd wordt als een van die grote wijzen der oudheid, waarna ze alleen nog overtroffen werden door Salomo. Hebben we die nog? Zodat je in Handelingen 17, waar we waren, de geschiedenis herhaald vindt. Galkol van Athene vindt ze meerdere in Salomo van Jeruzalem. Maar de wijsgeren van Athene uit Handelingen 17 vinden hun meerdere in Saul van Tarse. Heb u dat? Nou ja, je meerdere in Christus dan zo u wilt. Maar het is de herhaling van de geschiedenis. Precies hetzelfde. Dat waren beroemde mensen. Alleen ja, wij leren die dingen niet op school. Dus dan, ja, dan schijnt het moeilijk te zijn om het alsnog te leren. Maar zo was dat, hè. Nou, meer zal ik u niet vertellen over die lui, vind ik ook niet. Nou, wat wel aardig is natuurlijk, is dat de eerste twee genoemde, Ethan en Heman, die vinden we achtereenvolgens als de schrijvers, staat in de Bijbel, als de schrijvers van Psalm 88 en 89. Psalmen dus die, zonder commentaar verder mijnerzijds, dan geschreven zijn, blijkbaar, al 400 jaar voor David en Salomo. En waar gaan ze over? Punt 1, die twee psalmen horen bij elkaar. Ze zijn samen namelijk één. Dat kan ik nou allemaal niet uitleggen. En waar gaan ze over? Over de vervulling van Gods beloften met betrekking tot zijn koninkrijk, gebaseerd op de beloften aan David en daarmee aan Juda, met betrekking tot een eeuwigdurende monarchie. uitlopend op de komst van de Messias en het Messiaanse Rijk uiteraard. En die psalmen zijn geschreven dus door die twee broers die niet van Peres afstammen en dus niet in de geslachtslijn van David zijn terechtgekomen, maar in die daarnaast, in de lijn van Zera. En die schrijven over toch die lijn van David. Op voorhand, als eerste generatie na Juda doen ze dat. En de aardigheid daarvan is dat wij kunnen weten en zouden moeten weten dat die beide lijnen van Peres via David en die lijn van Zera en zijn nakomelingen, inderdaad via Athene en Troje en wat het maar was, dat die twee geslachtslijnen bij elkaar zijn gekomen, zodat de vraag ook niet meer is wie van de twee kreeg het eerst geboorterecht, die twee zonen van Juda, omdat het in de praktijk toch niet uitmaakt. Die twee lijnen zijn weer bij elkaar gekomen, zijn getrouwd met elkaar, ze heet het dan eenvoudig gezegd. En die ene lijn die wordt voortgezet, enzovoort. En dat is waar het over gaat. Dat zijn al volstrekt bijbelse waarheden met betrekking tot beloften Gods die gecontinueerd worden tot in onze dagen. En het heeft allemaal van doen met die wijsheid Gods. Dit waren de grote wijzen in de oudheid. En het was ver, het was even voor het officiële opkomen van een tak der wetenschap die men noemt filosofie of wijsbegeerte. Gaat daar ver aan vooraf. En voor zover er in Athene dan zo'n school is ontstaan, voor zover men daar de filosofie, de wijsbegeerte heeft uitgevonden, het kan moeilijk anders zijn dan dat het op een of andere wijze gegrondvest is door de stichter van Athene, namelijk Galco. Bekend als Kreekropstam. Hebben jullie dat nog? Die lijn is dat. Dat wil zeggen, het komt toch uit Israël en het heeft van doen met Gods beloften aan Abraham, Isaac, Jacob en dan Juda. In de eerste plaats met betrekking tot dat koningschap. En hier heb je een koning uit Juda, de grootste aller tijden. Hij wordt meteen geacht de wijste aller tijden te zijn en nog verstandiger dan die familieleden van hem, want het zijn ooms van hem, hè? Oud ooms of zo, die Ethan en Theman en Darda en Galco. Heb je die? Het staat wel allemaal in de Bijbel, hè? Dit soort zaken. En dan moet ik eigenlijk weer terug naar Salomo. Want in 1 Koningen 4 waren we, niet waar? Ja. 1 Koningen 4, waar wij dan lezen over Salomo. En het einde van vers 31. Zijn naam was onder alle heidenen rondom. Laten lezen dat alle koningen der aarde jaarlijks op zijn minste gezantschap stuurden naar Salomo. Om hun aanhankelijkheid te betuigen, ja. Om zich te onderwerpen aan deze meest wijze man ooit. En hij sprak 3000 spreuken. Ik weet niet of iemand ze ooit nageteld heeft, of er niet misschien één zoek geraakt is. Maar hij sprak 3000 spreuken. Daartoe waren zijn liederen 1005. Dat is nog meer dan in onze zangbundel. Hij sprak ook van de bomen en van de cederboom af die op de Libanon is. Leuk, hè, over de bomen. En de eerste wordt genoemd cederboom. En de cederboom is in de Bijbel sowieso een uitbeelding van koningschap in het algemeen, maar in het bijzonder het koningschap uit het huis van David. Daarom woonde David in een cederen huis. Met cederen van de Libanon, inderdaad. Want die had die gekregen van koning Hiram. En vandaar dat je in de Bijbel nog een gelijkenis vindt over een cederboom met hoge takjes daarin enzovoort. Oude Testament gelijkenis, of cederboom. En dat gaat over het Davidische koningshuis, zeker. Het heeft er allemaal mee van doen, hè? Het grijpt in elkaar. Cederboom af die op de Libanon is, tot op de hyssop die aan den wand uitwast. En hij sprak ook van het veeën, van het gevolgd en van de kruipende dieren, van de vissen. En alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen, van alle koningen der aarde die van zijn wijsheid gehoord hebben. En het is leuk om een geschiedenisboek te lezen. En dan staat erin dat, ja, nou zo in één keer kan, dat weten wij niet. Maar toen ineens was daar ongeveer 1000 jaar voor Christus. Dat was het eind van de ijzertijd eigenlijk. En toen, nee, het begin van de ijzertijd. Ja, Maar in het begin van de ijzertijd, en toen ineens waren er allerlei uitvindingen enzovoort. En ineens van de ene dag op de andere was er ineens zomaar een wereldrijk. En reisden de hele wereld over, die Foeniciërs. En die hebben van alles uitgevonden, waaronder het smelten van ertsen, waardoor ze metalen konden winnen enzovoort. En hoe ze die ovens zo konden opvoeren dat ze heet genoeg werden om dat te doen. En al dat soort zaken meer. En een heleboel meer. Het belangrijkste is trouwens de grootste uitvinding aller tijden volgens de wereldgeschiedenis. Nou, de uitvinding van het alfabet. Het fonetische schrift waarbij elke klank die je met de mond kunt opwekken wordt weergegeven door één teken. Het alfabet. En zoek maar op alfabet. En dan vind je vanzelf een lijstje van verschillende alfabetten. In verschillende tijden en onder verschillende volken. En hoe ze verwant zijn aan elkaar. En hoe al die verschillende schriftvormen dan toch echt allemaal terug te leiden zijn naar het zogenaamde Fonicisch. Oud-Fonicisch, zegt men. Ik heb het vroeger nog in Fonicisch. Precies. Welke Foniciër heeft dat uitgevonden eigenlijk? En welke Foniciër heeft het kompas uitgevonden, of op zijn minst de navigatie uitgevonden, zodat men over de hele wereld kon reizen en koloniën vestigen? Wie moet dat geweest zijn? Welke Foniciër? Ze weten het niet, maar die Foniciërs, die hebben het allemaal over de wereld gebracht enzovoort. En er is natuurlijk maar één antwoord op. Wie was in die dagen de meest wijze man? Salomo. That's it. Die heeft een revolutie teweeggebracht in de menselijke cultuur en beschaving, of hoe je dat maar noemen moet. Dat leren wij niet. Wij leren dat onze cultuur komt uit Griekenland en Rome. En dat kan alleen maar omdat ze niet willen geloven dat die Krekrops en dat die Darda, die oude zogenaamde Grieken, dat in werkelijkheid Israëlieten waren uit de Bijbel. Want anders zouden ze de wereldgeschiedenis weer moeten herschrijven. Maar onze beschaving komt inderdaad via de Foniciërs buiten Griekenland om, feitelijk, en buiten Rome om. En dat is Salomo geweest, de wijste man ooit. De man die alle aspecten van de natuurkunde bestudeerde, de wiskunde en wat het maar was, enzovoort. Dat is aantoonbaar. Dat staat namelijk allemaal in de Bijbel. En die verzamelingen aanlegde van alles en van nog wat, enzovoort. De uitvinder van de dierentuinen en van de musea en de grootste architect aller tijden. Dat was diezelfde man, Salomo. Dat staat allemaal in de Bijbel. En de hele wereld in de praktijk was aan hem onderworpen. De historici zeggen, dat waren de Foniciërs. De Bijbel zegt, ja, natuurlijk zijn dat Foniciërs. Maar die stonden onder leiding van Salomo, Israël. Als het belangrijkste blok. Met aan de ene kant de Egyptenaren. En de andere kant, wat wij dan Foniciërs noemen, de steden van Tyrus en Sidon. En welke steden dat er nog maar waren uit dat kuststrootje daar. In dat rijk is ten onder gegaan, ja. Aan afgoderij. Dat is wat de Bijbel ook leert. Er is niks van overgebleven. De koloniën hebben nog lang bestaan. Sommigen. Maar vergis u niet, komt allemaal voort uit deze meest wijze man op aarde. Ik heb er geen tijd meer voor, maar in 1 Koningen 10 en in 2 Kronieken 9 lees je de geschiedenis van de koningin Sheba. Dat woordje van hoort er niet tussen. Dat gedoe. Koningin. Nee, kijken we naar in het Hebreeuws. De eerste normale lezing is de koningin Sheba. Zo heette ze, waarom ook niet. Mijn kat heette ook zo. Maar goed, de koning. Hè? Nee, ze weten niet wie het was. En dan zeggen ze, dan is misschien van Sheba. Kennen we een land dat zo heet? En dan komen ze in Jemen terecht. Hè? Nee, Jemen. Tegenwoordig, vroeger zeiden ze Ethiopië. Maar dat is weer een ander land. Want ze weten het toch niet. Al staat er soms met stelligheid in je encyclopie. de Bijbelse encyclopedie. Maar doe maar weer. Moet je niet veel van aantrekken. Het is volgens mij gewoon de koningin Sheba. Zo wordt ze in de Bijbel genoemd. En ik denk dat er voldoende aanwijzingen zijn om te constateren dat zij niemand anders was dan Hatshepsut. Wiens reis naar dat land Poen. Is toch Phoenicië of niet? Poen. Phoeniciërs zijn dat, ja, de Puniërs, Phoeniciërs, ja. Naar het land Poen. Diens reis naar het land Poen uitgebreid beschreven wordt in een van die Egyptische, ik weet niet precies, maar in Luxor is het, geloof ik. Ja, ik ben er geweest, maar ja, die dingen lijken allemaal op elkaar. En ik heb er ook voor gestaan, want er staat hier met een groep toeristen en nog een groep toeristen. Daar sta je met een paar honderd man en je kunt er niet langs. En je hele wanden vol zijn volgeschreven met het verhaal van Hatshepsut die het land Poen bezoekt. En de dierentuinen die ze daar bezocht heeft met afbeeldingen van die hele verhaal, alles erbij. En dan vertelt zo'n gidsje dat ze niet weten wat het land Poen was. En wij lezen de Bijbel over de koningin Sheba die bezoekt Salomo en dan leren wij, wij weten niet wat het land Sheba was en waar het goede mens eigenlijk vandaan kwam. En in Egypte krijg je het verhaal van de andere kant. En 1 en 1 is 2. Dat is geen filosofie, dat is gewoon zo. En 1 en 1 is 2. We weten dus wie het was. Een beroemde dochter van de farao, of een beroemde vrouwelijke farao, net wat u wil, want daar gaat het me verder niet om, uit Egypte, die kwam eens kijken of dat wel waar was met die Salomo. En het antwoord is, ja zeker. En ze zei, de helft is mij niet aangezegd. En Onishwaki Malipanse, dat is Frans. Dan zegt men, nou ja, ze die twee zullen wel wat gedaan hebben samen. En zo heb je dan een afstammeling van Salomo en de koningin van Sheba, zeg maar dan, in Ethiopië. En die dan, en die heeft dan de ark stiekem meegenomen of cadeau gekregen, maar hij schijnt hem gejat te hebben dan. En daar zijn heel verhalen opgehangen en zo stamde Haile Selassie. Kent u Haile nog? Selassie, ja. Zou dan afstammen van Salomo enzovoort. Nou, ik vind het prachtige verhalen allemaal. Maar ik geloof er allemaal niks van. Het is leuk bedacht. Iemand heeft een historische roman geschreven ooit. En abusievelijk wordt het beschouwd als geschiedenis. Ja, dat meen ik echt. Maar, en de echte geschiedenis, die staat voor je ogen. Daar sta je als toerist bij te kijken. Iedereen kent de naam Hatshepsut. Er staat overal in het museum al een beeld van het goede mens. Enzovoort. En als ze in de Bijbel voorkomt, dan zeggen ze, weten niet waar die vandaan komt. Heb je gelezen wat voor schatten ze meebracht voor Salomo? Die komt niet zomaar uit zo'n woestijnlandje hoor. Echt niet. Nou goed. Enzovoort. En die zegt, de helft is mij niet aangezegd. Waarmee maar weer gezegd wordt, wat een bijzondere man die Salomo was. En dat was. En zijn wijsheid, zijn filosofie, was niet maar een theoretische wetenschap. De oudste theoretische wetenschap. Het was verbazend praktisch. Hij wist hoe hij het regelen moest. Want hoe bestuur je een wereldrijk? Je zal toch op een of andere wijze wat zwart op wit moeten stellen. Woorden vast moeten leggen. Enzovoort om ze door te kunnen geven. Dat weten wij maar al te goed vandaag. Maar hoe doe je dat? Op een manier die iedereen kan volgen. En hij kwam op het lumineuze idee, wat wij volstrekt gewoon vinden, om inderdaad zo'n fonetisch alfabet in elkaar te steken. En dat het echt bij die Fenicius vandaan komt, dat het de bron is, blijkt wel, want het Griekse alfabet begint met alpha, beta, gamma, delta, maar dat zijn de namen van de eerste letters van het Hebreeuwse alfabet. En in het Grieks betekenen die namen niks, maar in het Hebreeuws wel. Met andere woorden, dat oude Hebreeuws, dat is de bron van het een en ander. En men noemt het Fenicisch, maar elke keer als je leest Fenicisch moet je denken Israël. En in de eerste plaats moet je denken Salomo. Dat waren de wijze lui. Niet de Grieken, laat staan de Romeinen, maar Salomo. En het is praktische wijsheid. Dat wil zeggen, wist met de omstandigheden om te gaan. Je mag dus verwachten dat die man ons in essentie een boodschap heeft nagelaten. En dat heeft hij ook gedaan. Dat is het boek Prediker. Maar het eigenaardige is dat in de orthodoxe christelijke traditie de prediker weliswaar geïdentificeerd wordt als Salomo. Dat dan weer wel. Maar dat hij geacht wordt dan dat boek geschreven te hebben in de dagen van zijn verval, dan wel aderverkalking, dan wel zijn venerische ziekten. Want Prediker is een en al cynisme en pessimisme. Dus de man die zegt, ja, dient allemaal tot voor niks, moet je met de leven, waardeloos, ijdelheid is al ijdelheid. En dat past niet in een traditioneel orthodoxe christelijke traditie. Want daar hebben ze uitgevonden dat het leven is zeer belangrijk. En je moet ervan maken wat ervan te maken valt. En je moet je hoogste doelen stellen enzovoort. Je moet een goed rentmeester zijn. En als het maar even kan, moet je het doen. Als het maar even kan, bedoel ik. Dan moet je. Enzovoort. Dus zeg maar, ja, dat was toen die man in verval was, enzovoort. En dan zie je, dus dan schrijven ze gewoon, dan zie je waar dat toe kan leiden, hè. Als je een beetje toegeeft aan wat afgoderij, of toegeeft aan je vrouw. Welke van de 1000, vraag ik dan altijd. Maar, als je daar een beetje aan toegeeft, dan kom je daar terecht. De slechte invloed van de vrouwen, dat is het dan. En ze hebben niet in de gaten dat prediken gewoon de allerhoogste wijsheid is die er bestaat. En dat het tegen menselijke traditie en filosofie ingaat. Ja, logisch, menselijke filosofie is noodzakelijk gericht op de verbetering van het mensdom. Om het uitvinden van beginselen, dan wel regels, dan wel richtlijnen. Om het menselijk bestaan te vereenvoudigen, om het mensenleven gelukkig te maken. En om het Nederlandse volk in het bijzonder voor te stuwen in de vaart der volkeren. En dat soort clichés meer. En de Bijbel zegt gewoon, en Salomo zegt gewoon, dat heb ik allemaal gedaan. Alles. Ik heb een wereldrijk gesticht. Ik heb alle takken van wetenschap zo niet beoefend dan uitgevonden. En ik heb in de praktijk al die dingen toegepast en geprobeerd. Ik heb welvaart gebracht over de hele wereld, omdat het een rijk was dat niet gebaseerd was op militaire macht, maar gewoon op economie. Handel. Zodat iedereen zijn eigen producten kon maken waar hij maar lol aan had om te produceren. En dat kon dan verhandeld worden via de waves. They ruled the waves. Zij beheersten de wereldzeeën. En er was overal voor het meest gekke product wel een markt te vinden ergens. Enzovoort. En zo ging dat. En zo voeren die schepen vol. En ieder kreeg het zijne. En het was een win-win situatie. Wat heb ik dat toch gelezen? Oh nee. Maar goed, voor iedereen was er en ze leefden nog lang en gelukkig. Ja, totdat ze andere dingen in de kop kregen en toen ging het fout. En toen die wijsheid achtergesteld werd en de kennis des Heren achtergesteld werd en toen men ze nodig ook een eigen God moest maken en introduceren. En toen ging het fout. Heb je dat nog? Want waren het de beste dagen voor Nederland? Waren de beste dagen was van de open handel en toen wij een grote handelsvloot hadden in Nederland. Dat is de Gouden Eeuw. Gewoon handel. Sommigen noemen het uitbuiting, maar handel. Ja, je koopt ergens producten en je verkoopt ze weer ergens. Daar moeten wij Nederlanders het nog van hebben. Maar ja, nou zijn we in de Europese gemeenschap. En dus die handel aan banden gelegd. Er mag niemand meer voorgetrokken worden. Er zijn regeltjes gebonden. En dat soort dingen. En dan gaan we naar de Filistijnen. Maar die willen ons niet. Maar zoiets. Hebben u dat nog? Ja. Het is allemaal al geweest. Het is allemaal onderzocht. De grenzen van het menselijk kunnen zijn onderzocht geworden. En het resultaat is, het grote verdict aan het eind van het verhaal is, je hebt er niks aan. Waar je wat aan hebt, is dat je gewoon de dag van vandaag weet te leven en plezier vindt, bevrediging vindt in, wat je, in je bezigheden van vandaag. Daarom ben ik blij dat u vandaag ook hier gekomen bent, in de hoop dat u het weet te waarderen. Maar eerst gaan wij weer pauzeren.